Zo dan. Allemaal een plekje gevonden. Alles opgestart.
Zo.
En
nou.
Mooie tijd toch? Ik. Nou, natuurlijk zijn we allemaal blij dat we een locatie hebben waar we weer met wat meer bij elkaar kunnen komen. Dus ook dat is het werk van zijn handen, hè, zullen we maar zeggen. Daar danken we hem voor. En ja, we gaan verder waar we de vorige keer gebleven zijn. De vorige keer heb ik een inleiding gehouden over de sterrenbeelden. En deze keer gaan we het over de sterrenbeelden zelf hebben. Wat heb ik vorige keer zoal besproken, voor degenen die daar niet bij waren? We hebben besproken dat de schriftplaatsen waarover sterrenbeelden wordt gesproken, en waar er een aantal genoemd worden. Ik heb verteld dat de sterrenbeelden, maar dat moet ik natuurlijk nog onder bewijs stellen. Ik heb toen gezegd dat de sterrenbeelden een uitbeelding zijn van Gods verlossingsplan, zijn heilsplan. En dat we die sterrenbeelden lezen vanaf de maagd tot de leeuw, want zo vinden we het ook in de schrift. Zijn geboorte uit de maagd en uiteindelijk zijn koningschap als de leeuw van Juda. Nou ja, daar komen we dus nog wel op. Er zijn 12 sterrenbeelden. Die worden ook wel de tekenen van de dierenriem genoemd. De zodiac. Die hebben allemaal, elk sterrenbeeld heeft 3 decanen. En deca, dat betekent 10, hè, van decimeter. Kijk, die sterrenbeelden, dat is de weg die de zon gaat in een jaar, hè, door de sterrenbeelden, van de maag tot de leeuw. Maar bij elk sterrenbeeld horen 3 decanen en elk sterrenbeeld is dus weer te verdelen in 30 en 30 dagen. Dat is natuurlijk ongeveer weer een maand. Dus zo zit dat ongeveer. Maar het is dus de sterrenbeelden, die 12 tekens van de dierenriem met die 3 decanen. Dat maakt trouwens totaal 48 sterrenbeelden die wij moeten gaan bespreken. Dus dat zijn er nogal wat. Die kun je onderverdelen in 3 boeken, heb ik vorige keer ook even kort benoemd. Dat eerste boek spreekt grofweg van de eerste komst van Christus in vernedering. Het tweede boek van de tijd tussen de beide komsten, de onderbreking, in de Bijbel ook de verborgenheid genoemd. En het derde boek spreekt over zijn tweede komst, de komst van Christus in verheerlijking. Nu is dat een globale indeling, want volgens mij heb ik daar vorige keer ook al iets over gezegd. Als we spreken over zijn eerste komst in vernedering, dan zien we daar al in dat hij verheerlijk zou worden, maar dat zien we ook in de Bijbel, bij zijn eerste komst, bij zijn geboorte in Bethlehem. Ook de typen, de beelden die we daar vinden, hè, bijvoorbeeld dat engelenkoor heb ik geloof ik genoemd vorige keer als voorbeeld. Ja, dat spreekt ook al over zijn verheerlijking. Wanneer hij zal komen met al zijn heiligen, met al zijn heiligen. Ik weet niet of ik dit de vorige keer heb gezegd, misschien wat meer tussen de regels. Dat sterrenbeelden niet bedoeld zijn om de hemel logisch en overzichtelijk in te delen. Daar, wat dat betreft zou je beter met coördinaten kunnen werken, want dan zou je heel makkelijk kunnen zeggen aan de hand van van een coördinaat van nou, daar staat die ster of daar, het is in dat sterrenbeeld en nu is het toch elke keer zo'n sterrenkaart erbij pakken en zoeken van ja, waar dan? Het is trouwens ook zo dat niet alle sterren binnen die sterrenbeelden vallen. Dus als je dan de hemel logisch in wil delen, dan is een sterrenkaart toch wel een onding, om het zo te zeggen. Dus die sterrenbeelden, hè, dat is wel de conclusie die we mogen trekken. En die hebben een andere bedoeling. En dat hebben we dan de vorige keer uitgebreid besproken. Onder andere uit Psalm 19, waar staat dat de hemelen Gods eer, Gods heerlijkheid, zijn glorie vertellen. Dus de sterrenbeelden spreken over de glorie, de heerlijkheid van God, over zijn werk, het werk van zijn handen. Wat hij tot stand heeft gebracht, brengt en nog zal brengen. Dit is zo'n sterrenkaart. Deze is van Bullinger, uit het boekje van Bullinger. Ik heb daar een aantal afdrukken neergelegd. Ook nog een andere. Dus je kan kiezen welke je het duidelijkste vindt. Ik zal zelf in mijn PowerPoint natuurlijk bij elk sterrenbeeld ook een plaatje laten zien. Waarin ingezoomd wordt op het betreffende beeld. Want ik denk dat jullie hier niet veel van zien op dit moment. We gaan naar het eerste boek natuurlijk. Daar beginnen we, bij de maagd. En zoals ik al zei, dat eerste boek spreekt van de vernedering van Christus. En om met de woorden van Petrus te spreken van het lijden dat over hem zou komen, maar ook over de heerlijkheid daarna volgend. Dat eerste boek bestaat uit de maagd met deze decanen die daaronder staan. 3 decanen, ik ga ze niet allemaal opnoemen. De weegschaal. Latijnse namen staan erachter, dat zijn de meest gangbare namen die het meest bekend zijn. Schorpioen en boogschutter. Nu heb ik eigenlijk geen idee hoe ver we gaan komen. Omdat dit ook een... Kijk, normaal bespreek je een schriftgedeelte, een aantal versen. En dan weet je ongeveer wel van, nou, als ik 20 versen moet ik me niet aan wagen. Maar 10, 12, soms 14, dat gaat wel lukken. Maar dit is toch wel een beetje een andere tak van sport, om het zo te zeggen. Dus het is voor mij ook even kijken hoe ver we gaan komen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we ze alle 4 kunnen bespreken. Maar we gaan ons best doen om in ieder geval 3 te bespreken. En dan gaan we volgende keer gewoon weer verder bij de boogschutter. Ik heb ook geen haast. Dus kijk, er zijn 2 manieren om dit te bespreken. Dat is of heel kort. Nou, er zijn eigenlijk 3 manieren. Maar een manier zou zijn om het heel kort te doen. Dat ik in 1 studie eventjes snel al die 12 sterrenbeelden er doorheen jas. Nou, ik denk dat jullie daar niet op zitten te wachten. Ik zelf sowieso niet. Ik kan het ook heel uitgebreid doen. Dat is wat bijvoorbeeld Bullinger in zijn boekje doet. Die noemt bijvoorbeeld ook heel veel namen van sterren. Kijk, zo'n sterrenbeeld bestaat uit 25 sterren. Die zich binnen dat sterrenbeeld bevinden. En Bullinger noemt heel veel namen van die sterren. En dan in het Hebreeuws, in het Arabisch, in het Akkadisch, al die oude talen. En dat is bijzonder boeiend. Alleen als ik jullie zou overladen met al die namen, ja, dan denk ik dat er ook wat oogjes dicht gaan vallen en aandacht gaat verslappen. Dus zo wil ik het ook niet doen. En ik hoop dan de gulden middenweg te hebben gekozen om toch wel een beetje tempo te maken. Maar ik wil natuurlijk wel iets over die sterrenbeelden vertellen. En als ik het idee heb van ja, de naam van zo'n bepaalde sterren die onderbouwen op een schitterende wijze de betekenis van dat sterrenbeeld, ja, dan noem ik ze af en toe wel. Maar ook niet eens altijd, want ja, sommige sterrenbeelden zijn ook wel zo duidelijk dat ik denk van ja, hoeveel uitleg is daarbij nodig? En misschien hebben jullie nog zoiets van, nou, als ik naar dit rijtje kijk, dan heb ik daar nog niet zo heel veel ideeën bij. Maar als we eenmaal een beetje op weg zijn, dan gaat dat wel komen, denk ik. En het is ook nog eens zo dat heel veel dingen in die sterrenbeelden herhaald worden, bepaalde principes. Dus als ik er nu bijvoorbeeld maar 3 bespreek, is er best kans dat ik er volgende keer 4 of 5 kan bespreken, omdat het dan gewoon wat makkelijker, wat sneller gaat. De maagd, daar gaan we beginnen. Ik heb vorige keer ook laten zien waarom we dat doen, met die Sphinx. Nou ja, mocht je dat gemist hebben, daar is een opname van. Maar de maagd, dat is het eerste sterrenbeeld. Die heeft drie decanen. Coma, dat is de begeerde. Centaurus. Dit is overigens Coma. Centaurus en... hoe heet je ook weer? Bootus. De komende. Maar de maagd, daar beginnen we mee. Ik heb... voor al die losse sterrenbeelden de plaatjes van Bullinger. Ik heb dat boek ook, ik heb de Engelse versie digitaal. Dus dat was wat dit betreft wel handig. Anders moest ik ze elke keer uit die hele sterrenkaart gaan kopiëren en plakken. En daar kwamen ze ook niet zo helder uit. Dus ik heb dat boekje aangeschaft. En dan is het makkelijk knippen en plakken. Dus... deze tekeningen zijn vrij helder, als je het mij vraagt. Maar dit is de maagd. En daar begint natuurlijk het verhaal van de Messias. Hè, van degene waardoor God zijn, het werk van zijn handen tot stand brengt. En die vinden we aangekondigd in het begin van het Nieuwe Testament, Matthäus 1. Neem waar of zie, de maagd zal zwanger zijn, of zwanger worden, en zij zal een zoon voortbrengen. Maar dit is al iets wat, en dit is Matthäus, en dan zeg je, ja, dat is al ergens achter in de Bijbel, maar het is natuurlijk al aangekondigd vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel. Ik heb hier een voorbeeld van Jesaja gegeven, maar we komen straks nog in schriftplaatsen die van veel vroegere data zijn. In haar linkerhand heeft ze een korenaar, trouwens... Die sterrenbeelden, die zijn overgeleverd. Hè? Er zijn tekeningen van, die zijn overgeleverd. En gelukkig hebben ze hele oude tekeningen gevonden, want dat moet ik erbij zeggen. Heel veel van die zaken zijn ook verbasterd, vermythologiseerd. Noem het maar op. Dat is wat de mens er altijd mee doet natuurlijk. Maar gelukkig zijn er hele oude sterrenkaarten gevonden... Waardoor we toch wel redelijk terug kunnen naar de basis. Maar dit is een maagd. En daar was hij toch niet opgekomen als ik die dia had laten zien zonder dat hier Virgo the Virgin onder stond. Maar toch is overgeleverd dat dit een maagd is. Nou, dat is op zich al bijzonder. Want het is wat lastig aan de buitenkant van een vrouw te zien dat het een maagd is, toch? Maar toch is overgeleverd dat het een maagd is. En in haar linkerhand heeft ze een korenaar. In haar rechterhand, dat is een palmtak. En die dingen, dat spreekt van wat die maagd voortbrengt. Of wat zij voort zou brengen. Nou, en dat is een zoon. Zij zou een zoon voortbrengen, zien we in Matthäus 1. Dus in haar linkerhand heeft ze een korenaar. En dan neem ik jullie mee naar Johannes 12... waar staat, valt natuurlijk midden in het gedeelte, maar dat zal elke keer het geval zijn, want ik haal echt verzen uit de schrift en kan niet op heel die context ingaan. Bij deze excuseer ik me daar vast voor. Maar er staat, maar Jezus antwoordt hen en hij zegt, het uur is gekomen dat de Zoon van de mens verheerlijk zal worden. Amen, amen, of voorwaar, zeggen dan de vertalingen. Ik zeg tegen jullie, als de zaadkorrel van het graan niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als zij sterft, dan draagt zij veel vrucht. De Heer vergelijkt zichzelf hier met een graankorrel, een tarwekorrel, een tarwezaad dat in de grond gelegd wordt. Hij zou sterven en begraven worden. Maar juist daarin... Want God zou hem opwekken op de derde dag. Juist daarin zou hij veel vrucht voortbrengen. Dus dit spreekt van zijn vernedering, van zijn lijden, van zijn sterven. Maar ook daaraan gekoppeld natuurlijk altijd zijn verheerlijking, zijn opstanding. De zaadkorrel van het graan zou in de aarde vallen en sterven. En als dat niet zou gebeuren, zou daar geen vrucht uit voorkomen. Maar het is wel gebeurd en dat draagt vrucht. Ja, ik zei net al dat de Jesaja spreekt van de maagd die een zoon, een verlosser zou voortbrengen. Maar al op de eerste bladzijde van de Bijbel vinden we dit. En ik noem deze meteen maar in het begin, omdat we hier veel vaker op terug gaan komen. Tegen Eva wordt gezegd, het ging over Eva en de slang. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen jou, de slang, en de vrouw, en tussen jouw zaad en haar zaad. Eigenlijk wordt dit natuurlijk tot de slang gesproken. Dat zal jou de kop vermorzelen en jij zult het de hiel, de verzenen, vermorzelen. Dus het zaad, als het tarwegraan niet sterft en in de aarde valt, het zaad, daar gaat het dus over. Het zaad van de vrouw, wat natuurlijk ook een biologisch onjuiste term is, zaad van de vrouw, toch? Het is het zaad van de man en de eicel van de vrouw, hè, als we biologisch juist willen zeggen. Maar hier wordt gesproken van het zaad van de vrouw. Dat zou die slang de kop vermorzelen. Nou, en die slang, ook die komen we nogal eens tegen in de sterrenbeelden. En dat gaan we deze keer ook nog zien. Maar eigenlijk gaan we dat elke keer wel zien, dat we naar de sterrenbeelden kijken. Want dat is een terugkerend fenomeen. En de kop van die slang die zou vermorzeld worden. Ja, nou, die slang zou dat zaad van de vrouw wel schade aanbrengen. Hè, die hiel. In zijn wandel zou hij geraakt worden. Nou, hij zou sterven inderdaad, maar God zou hem opwekken. Nou ja, daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar een andere keer wellicht. Zaad van de vrouw, dit is de zogenoemde moederbelofte. Zo wordt deze belofte over het algemeen genoemd. Hij wordt natuurlijk ook aan Eva gedaan en dat is de moeder van alle levenden volgens Genesis 3. Maar het is ook de eerste belofte van de verlosser. Dus wellicht zou dat ook de vaderbelofte kunnen noemen. Ja, die maagd. In het Hebreeuws heet zij Betula. In het Arabisch betekent dit spruit of tak. En die talen die hebben nogal wat overeenkomsten, die oude talen. Maar we vinden dat verhaal van die maagd, dat vind je ook echt niet in alle overleveringen, maar in heel veel van die oude volkeren en oude overleveringen vind je dat terug. Nou, ik heb eentje als voorbeeld genoemd, bijvoorbeeld Isis, die baarde Horus. Dat komt wel heel erg overeen met Maria die Jezus baarde. En dan zeggen mensen, ja, dat is occult en er zijn occulte godsdiensten en occulte oude religies. Dat is natuurlijk allemaal wel waar, maar je zou je natuurlijk wel af moeten vragen van, ja, hoe komen die lui aan al die verhalen? Hoe komen ze aan dat verhaal van Achilles? Dat heeft ook met de hiel te maken. Hoe komen ze aan het verhaal van Isis en Horus? Nou, dat heeft een oorsprong. En waarom zijn die verhalen zo... waarom komen die telkens maar terug? Waarom... dat heeft een bepaalde basis. En men wist vroeger nog wel wat van typologie en van beelden. En dat is dus in al die godsdiensten is dat overgenomen. Kijk, tegenwoordig draait men het om. Dan zegt men, ja, het christendom heeft dat overgenomen van die oude Egyptische religies. Ja, mijn neus, zeg ik dan. Wie was er eerst, hè? Het heeft allemaal een basis, alleen het is verdraaid, vermythologiseerd, maar de basis, de basale waarheden, die zien we daar elke keer in terug. En voor mij heb ik het al eens eerder gezegd, maar ik heb een hele serie gelezen van een schrijver over die Egyptische oudheid. Het is allemaal fictie, maar wel gebaseerd op die oudheid en op die religie. Want er is natuurlijk best veel over bekend in wat ze daarover gevonden hebben. Ja, je ziet daar zoveel in terug van gewoon bijbelse waarheden, dat je denkt van ja, hoe komen ze er allemaal aan? Nou, hierdoor dus. In het Latijn heet zij Virgo, hè, de maagd, de Virgin. Maar in het In het Latijn is verga, is tak. En dat heeft alles met die spruit te maken. Dus dat is wel apart dat dat dan ook weer overeenkomt in die oude talen. Hè? De maagd en de spruit. Want die horen ook bij elkaar. Jesaja zegt bijvoorbeeld al, en er zal een twijg, staat de vertaling MG, een reisje, uitgaan uit de tronk van Isaï. De Bijbel leert dat de tronk van Isaï, het koningshuis van David, zou worden afgehouden. En dat daar een spruit, een twijg, een takje uit voort zou komen. Jezus zou sterven, maar hij zou opstaan en daar zou nieuw leven uit voortkomen. Er zal een twijg uitgaan uit de tronk van Isaï, de vader van David dus, het koningshuis van David, de dynastie. En een loot uit zijn wortels zal vruchtbaar zijn. En in de Vulgaat, dat is dus de Latijnse vertaling, staat voor dat woord twijg, staat inderdaad het woord verga. Er staat een heldere ster in dit beeld, die heet Spica in het Latijns en dat betekent ook korenaar. En die heet alweer in het Arabisch Al-Simach of Tzemech, maar Tzemech is ook weer het Hebreeuwse woord voor spruit. En zo zie je dat zo'n naam van zo'n ster ook weer de betekenis van het beeld, zeg maar, onderschrijft en ondersteunt. En je weet het, hè? Al die sterren hebben namen. Dat hebben we vorige keer laten zien, onder andere uit de psalmen. Wij kennen niet al die namen, maar God kent ze wel allemaal bij naam. En wij zeggen, als we naar de hemel kijken, nou, ik heb het de laatste tijd geprobeerd, maar dan zie je alleen maar wolken, want het is wel heel bewolkt de laatste tijd. Maar er zullen best een paar heldere winterdagen nog komen. En als je dan naar de hemel kijkt, dan barst het van de sterren. En in het Midden-Oosten zie je dat nog veel beter natuurlijk. Ja, Abraham, God zei tegen Abraham, loop maar eens naar buiten en tel de sterren als je kunt. Dat kon Abraham niet, maar God kent ze en noemt ze bij naam. Dus al die sterren hebben namen en gelukkig zijn heel veel daarvan nog bekend en overgeleverd. En dit is zo'n ster die dan weer de betekenis van zo'n beeld onderschrijft. Zie de dagen komen, zegt Jeremia 23 vers 5. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, het woord van Jehovah, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. En ik zei al, ik geef jullie een beetje een samenvatting, maar ik wil toch af en toe voor degenen die dat allemaal eens na willen zoeken, daar toch nog wat extra schriftplaatsen bij geven, zodat jullie het zelf ook op kunnen zoeken. Want we moeten natuurlijk niet over één nacht ijs gaan. Maar die spruit, nou dat vind je nogal eens. Er zijn geloof ik ook vier Hebreeuwse woorden in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, die vertaald worden met spruit of lood of twijg. Nou, in de linkerhand die korenaar, die spreekt van vernedering en dan toch ook wel van verhoging, want van de vrucht die het voort zou brengen. Maar in haar rechterhand heeft ze een palmtak. Ja, en ik kan natuurlijk moeilijk nu jullie uitgebreid uit de doeken gaan doen waarom de palm en de palmboom een beeld is van koningschap. Want dat zou natuurlijk een hele Bijbelstudie op zich zijn. Maar ik ga er ook een beetje vanuit dat we daar een beetje bekend mee zijn. Tamar betekent bijvoorbeeld zoiets als palm of palmboom. Maar de palmboom, dat is zo'n stam met een kroon erbovenop. Hè? Dus dat spreekt van koningschap. Een gekroonde boom is dat, die palmboom. En je ziet dan ook, zoek de schriftplaatsen maar op waar het over palmtakken gaat. Hè? Als Jezus, die wat we de intocht in Jeruzalem noemen, dan gooit men, volgens mij staat er ook dat men palmtakken voor hem, ook de mantels, maar ook de palmtakken op de grond voor hem uitspreiden. En die intocht, dat is ook weer een verhaal apart, want die hield ook abrupt op, dat is ook niet voor niks. Maar Hosanna riep men daar, hè, die gezegendheid die komt. En Ja, alsof men de koning daar erkende en daarom spreidde men palmtakken uit op de weg. Maar ik zal, net waar in Genesis, de moederbelofte, maar ik zal ook veel schriftplaatsen laten zien vanuit Openbaring, wat spreekt van de openbaring van Jezus Christus, hè, zo heet het boek, maar waar de komende koning zijn koninkrijk gaat vestigen. Nou, daar vind je bijvoorbeeld in Openbaring 19, hij heeft op de bovenkleding en op zijn dij een naam die geschreven is, koning van koningen, koning der koningen en heer van heren. Nou, samengevat, deze maagd, uit die maagd zou een verlosser geboren worden. Hij zou sterven, in de aarde vallen, maar daaruit zou een spruit voortkomen, zijn opstanding. Hij zou veel vrucht voortbrengen. Die korenaars heeft in haar linkerhand, hè, vernedering, left, to left behind, en right, dat is goed, hè, dat is de rechterkant, dat spreekt van verhoging. Dus in die rechterhand de palmtak van het koningschap. Nou, die decanen, de eerste decaan is coma, en dat betekent zoiets als de verlangde, de begeerde, en dat is ook weer een vrouw, en dan zeg maar van, dat is een maagd met een jongetje op schoot. En daar zeg ik ook weer bij, ja, hoe ziet men dat een maagd is? Nou, dat zie je niet, dat is gewoon overgeleverd. Maar ze heeft een jongetje op schoot, nou, ik hoef niet uit te leggen waar dat een beeld van is. Dat is ook weer hij, de zoon die voort zou komen uit de maagd. Ja, op moderne kaarten is het de pruik van een vrouw. Dat is een heel verhaal. Komen, dan is coma geen coma meer, maar komen. Berenice. En ik noem één keer zo'n verbastering, want dit is het. Er zijn er nogal meer, maar die ga ik niet allemaal noemen. Maar zo zie je hoe in de loop van de tijd zo'n Bijbelse waarheid verbasterd is. Maar het verhaal schijnt, dat schrijft ook Boelinger in dat boekje, dat Berenice was de vrouw van Ptolemeus. En Ptolemeus was een Egyptische koning, met een moeilijke naam. En die Ptolemeus die was op veldtocht en zijn vrouw zei zoiets, als je wint dan zal ik mijn haar... En het haar is de heerlijkheid van een vrouw natuurlijk, zegt de schrift ook. Zal ik opdragen aan Venus, geloof ik, of weet ik veel welke god. En dat die Ptolemeus die won die veldtocht en zij had die pruik of haar haar in de tempel van Venus gehangen. Die werd daar gestolen. En toen heeft men gezegd dat Venus die aan de hemel heeft gehangen en toen heeft men een pruik of een haardracht op die sterrenkaart getekend. Zo is die sterrenkaart in de loop der jaren verbasterd, maar ja, verder bestaan al sterrenkaarten van daarvoor en daar stond geen pruik op. Want komen betekent namelijk zoiets als haar. Komen, niet coma. Dus het haar, de pruik van Berenice. Nou ja, voor wat dat waard is. Maar dan, ja, men is dus aan de haal gegaan met sommige van die beelden. In het Egyptisch heet dit teken, coma. Heet Shesnu. De verlangde zoon betekent dat. Vergelijk de naam Jezus, Joshua. Of vergelijk de naam Mozes, Moses. Betekent ook zoiets als zoon. Mozes, in het Egyptisch dan. Of was het in het Hebreeuws? Dat haal ik altijd door elkaar. Mozes in de ene taal betekent het uit het water getrokken en in de andere taal betekent het zoon. En of het nou Egyptisch of Hebreeuws is, dat haal ik altijd door elkaar. Nou, dat zoeken we op. Maar dat coma komt van het Hebreeuwse kama. Ik heb de Strongnummers erbij gezet voor degene die dat op willen zoeken. Dat betekent verlangen of begeren. En het komt ook van gamat, begeerd worden. En die verlangde, de begeerde, en die komen dus gewoon tegen in de Hebreeuwse Bijbel. Bijvoorbeeld in Haggai, daar staat: ik zal alle naties doen beven, zij zullen komen naar het verlangen En hier zie je dus de begeerlijkheid van al de naties. En hier is dat Hebreeuwse woord gamat. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt Yahweh van de legermachten. De Heere der Heerscharen, Yahweh van de legermachten. Dus hij is de verlangde en hij is de begeerde, de verlangde van alle naties. Want ja, uiteindelijk zullen alle naties aan hem onderworpen worden. Koma, de verlangde. Nou ja, wat algemeenheden. De ster van Bethlehem zou in dit sterrenbeeld verschenen zijn. Want die wijzen, die wij de wijzen uit het oosten noemden, dat waren wel magiërs. In het Grieks staat daar gewoon het woord magoi. En nou ja, dat waren in ieder geval lui die naar de sterren keken. Want zij hadden aan de hemel gezien dat er een koning der Joden was geboren. Dus wat ze ook gezien hebben, en ze hielden zich in ieder geval bezig met de sterren. En wat die sterren dus ook voor zeggen. En niet, nou ja, dat is ook een waarheid die verbasterd is. Dat heb ik vorige keer natuurlijk ook gezegd. De sterren zouden onze toekomst voorspellen. En vandaar dat de astronomie horoscopen trekt. Maar de schrift zegt, nee, de hemelen vertellen Gods eer en het werk van zijn handen. Nou, en dus zien we zijn werken, het werk van zijn handen terug aan het firmament, aan de hemel. Ja, zij hadden in het oosten de sterren van de voortgebrachte koning van de Joden gezien. Nou, dat was Koma. En het tweede decaan is Centaurus. Dat is een paardmens. Half paard, half mens. Dit vind je ook nogal eens in de mythologie. Hè? De centaur of de centaurus. Maar de mens in de schrift, de mens, is altijd de zoon van de mens. Hè, de zoon van Adam. Christus. En een paard spreekt van verhoging. Ook van koningschap. Zoals een ezel van vernedering spreekt. En die ezel komen we dan ook nogal eens tegen in de evangelie bijvoorbeeld. Maar ook in de Hebreeuwse Bijbel. We zijn meestal zoek. Nou ja, een paard is een beeld van verhoging. In het Arabisch heet hij Albeze, de verachte. Spreekt ook weer van de vernederde. Van het lijden en de verwerping. En in het Grieks geiron, de doorstokene. En ook dat kennen we uit de profetieën, zowel uit Zacharia als uit Openbaring. En zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Ja, hoe is men op die namen gekomen? Ja, ik weet het niet, maar het is wel illustratief voor wat het uitbeeldt. Hij die mens geworden is en verhoogd zou worden, op een paard gezet zou worden. Hè? In Openbaring 19 bijvoorbeeld. Ik nam waar, ik zag de hemel die geopend is en neem waar een wit paard. En hij die daarop zit wordt genoemd trouw en waarheidsgetrouw, of getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog in rechtvaardigheid. En dit is Openbaring 19 waar hij gekomen is, hij is gekomen voor zijn volk en vanuit Israël vestigt de zoon zijn heerschappij. En ja, dat doet hij door middel van oordeel en oorlog. En dat vinden we dan ook uitgebreid beschreven in Openbaring. Tussen de benen van die centaurus is een kruis afgebeeld. Dat hoort bij een ander sterrenbeeld, bij weegschaal. Maar dat wordt ook wel het zuiderkruis genoemd. En dat spreekt ook weer van het zuiden. Hè. Dat is diep. Dat heeft met vernedering te maken. Daartegenover hebben we de noorderkroon. Daar komen we dus ook nog op. Want dat spreekt van verhoging. Het kruis is zijn vernedering. De kroon, het koningschap is zijn verhoging. En dat bevindt zich dus ook al tussen de benen van die centaurus. Vernederd en daarna ja, op een paard gezet, zeg ik dan maar. Hè, zoals die in Openbaring wordt beschreven op een wit paard. In zijn komst in verheerlijking. De weg van vernedering dus naar verhoging. Die Centaurus, ja, dat zie je niet op dit plaatje. Hier zie je nog een klein stukje van Lupus. Maar die Centaurus, die dood, Lupus, of Victima. En dat is, Lupus betekent zoiets als wolf. En Victima, dat kennen we van het Engelse victim, dat is een slachtoffer. Die gaan we dus nog bespreken in het sterrenbeeld Weegschaal. Want die Lupus die bevindt zich in het sterrenbeeld Weegschaal. Dus daar ga ik nu niet op in. Dat zou ik wel kunnen doen, maar daar kom ik dan nogal op terug. Maar ik noem nu alleen even dat die Centaurus dat slachtoffer doodt. Die Lupus. Het derde decaan, Bootus. Dat betekent de komende. Ja, we weten toch wie de komende is. Op wie zijn komst wij wachten. Wie zijn komst wij verwachten. Dus een zich voortsnellende man. Met een speer in zijn rechterhand. Een sikkel in zijn linkerhand. Allemaal Bijbelse beelden. Het spreekt van de komende die oordeelt in gerechtigheid, hè, zoals we vinden in Openbaring. Ik zal straks wel een schriftplaats laten zien waar we die sikkel uitgebreid beschreven vinden. Zegt onder de naties, Yahweh regeert. Inderdaad, de wereld is gevestigd zodat zij nooit zal wegglijden. Hij zal de volken in rechtheid berechten. Want hij komt om de aarde te beoordelen. En hier vind je het Hebreeuwse woord bo. Bo, ba. En dat betekent de komende. Dat komende, en dat staat er eigenlijk, tot beoordelen van de aarde. Dus Bootus is een beeld van de komende en die vinden we onder andere beschreven in deze psalm. En hij komt om de volken in rechtheid te berechten en de wereld te vestigen, vast te stellen. En hij zal regeren. Hij zal de wereld beoordelen in rechtvaardigheid of gerechtigheid. En de volken met zijn waarheid. En dat is een pijnlijk proces, want de waarheid is hard. Maar ja, we hebben het veel over oordeel, ook in die sterrenbeelden. Maar het is altijd tot het welzijn van degene die geoordeeld worden, namelijk recht gezet worden. Want zij zullen de waarheid kennen en erkennen en beamen. Daar zijn al die oordelen op gericht. Ja, dit is ook een mooie. In Matteüs 23, daar huilt de Heer over de stad Jeruzalem. Vanwege de Heer wist dat ze hem zouden verwerpen. En hij wist hoe het met Jeruzalem af zou lopen. En hij zegt dan, want ik zeg tegen jullie, jullie zullen mij vanaf dit moment niet meer zien, totdat jullie zeggen, gezegend, en dan zeggen de meeste vertalingen, hij die komt, in de naam van de Heer, maar er staat gewoon, gezegend, de komende, in de naam van de Heer. Dit is Grieks, dit is het Nieuwe Testament, maar in de Hebreeuwse Bijbel waaruit dit aangehaald is, een citaat uit Psalm 119, daar staat ook weer dat Hebreeuwse woordje bo, van en daar, dat is dus die Bootus. Bootus met zijn sikkel en speer in zijn hand. Gezegend de komende. Hij die komt. Daar spreekt Bootus van. Hij heeft een speer in zijn rechterhand. Ik heb daar niet zoveel over teruggevonden. Maar wat mij opvalt is dat hij die speer niet heft, maar hij gebruikt hem als een staf. De staf kennen we ook in de Bijbel. Hè? Een beeld van opstanding. Maar hier is het de opgewekte die komt in verheerlijking. Het is natuurlijk ook een uitbeelding van strijd. Een speer. En in het Nieuwe Testament komt de speer slechts één keer voor. In het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, nog wel vaker. Hè? Denk aan die speer die Saul gooide naar David. Maar in het Nieuwe Testament komen we hem nog eenmaal tegen. Ja, eigenlijk twee keer, maar dezelfde geschiedenis. Waar de Heer wordt gestoken met een speer in zijn zijde. een van de soldaten bij het kruis steekt de Heer met een speer in zijn zijde en meteen komen bloed en water uit. En ik heb erbij gezet, vergelijk Matthäus 27 vers 49, dat vind je niet in je vertaling, want dat heeft men weggemoffeld, tenminste gewoon niet weergegeven, omdat men denkt dat die versen in strijd zijn met elkaar. Want je vindt daar dat de Heer wordt gestoken met die speer en daardoor sterft. En het bekende verhaal natuurlijk dat we allemaal kennen uit de kinderbijbels en de zonneschool enzovoort, is dat hij al dood was toen hij die speer in zijn zijde kreeg gestoken. Nou, ik zeg jullie, dat is niet waar. Hij is geslacht als een lam, dus door verbloeding, door leegbloeding. En dat is gebeurd door die speer die in zijn zijde werd gestoken. Ik ga er nu verder niet op in. Als je daar vragen over hebt, dan kom je na afloop naar me toe en dan kunnen we het misschien wat uitgebreider over hebben. Maar volgens mij, ik denk dat ik er ook vast wel eens een blogje of iets dergelijks over heb geschreven. Maar dat is dus een speer in de Griekse Bijbel, de Griekse Bijbel van het Nieuwe Testament, waar de Heer wordt geslacht. En daar spreekt dus die speer dus ook van, hè, het slachtoffer. Want dit boek, dit beeld met zijn decanen spreekt van zijn vernedering, van zijn lijden en van zijn sterven. Maar hij komt ook, en de komende komt met een sikkel in zijn linkerhand. En dat spreekt van degene die zal oogsten. Ga ik natuurlijk weer naar Openbaring. En ik nam waar, en neem waar, of ik zie en zie, een witte wolk. En op de wolk zit iemand die lijkt op een zoon van de mens. De zoon van de mens, ik weet niet hoe het er precies staat. Die een gouden lauwerkrans, een gouden corona, op zijn hoofd heeft. En een scherpe sikkel in zijn hand. En dan sla ik een vers over. En hij die op de wolk zit, werpt zijn sikkel op de aarde en de aarde wordt geoogst. Dit spreekt van de oordelen die over deze aarde komen. Maar ook van de oogst die zal plaatsvinden. En we vinden dit woord, sikkel, in dit gedeelte, Openbaring 14, deze verse, 7 keer. 7 keer wordt hier gesproken van een sikkel en van oogsten. En die oogst is, dat weten we uit andere schriftplaatsen, is de voleinding van deze aion. Want deze boze aion, zal tot een einde gebracht worden. En dat zal gebeuren door een oogst. Het kaf zal van het koren gescheiden worden enzovoort. De oogst zal binnengehaald worden, vinden we ook in de gelijkenis in Matthäus 13. En daar met betrekking tot dat, nou ja, daar vinden we dus de komende Boötes met zijn sikkel. Spreekt van Christus die zal komen in oordelend in rechtvaardigheid en waarheid. Het volgende sterrenbeeld. Libra, de weegschaal. Dat is de weegschaal en daar hebben we dus die Lupus al, die gedood wordt door de Centaurus. Dus daar komen we dan op. En ook het kruis, het Zuiderkruis en de corona. We hebben goed coronanieuws deze morgen. We gaan het niet hebben over besmettingen, maar over de overwinning. Dus snel verder zou ik zeggen, dan pikken we dat in ieder geval nog even mee. De weegschaal Libra bestaat uit, Libra betekent dus wegen in het Latijn, maar bestaat uit twee schalen die in evenwicht zijn. En in het Hebreeuws heet die dan ook Mozanaim en een Aim, net denk aan Ephraim, dat is een tweevoud in het Hebreeuws. Dat klopt ook wel, want het zijn twee schalen. Maar een weegschaal spreekt van de losprijs. Dat spreekt ook weer van de losprijs die hij betaalde. Of wat dacht je van oordeel? Hè? Ik doe wel een beetje beroep op jullie bijbelkennis. De geschiedenis van Daniel met de hand die begon te schrijven. Wat schreef die hand? Mene, mene, tekel, ufasim. Wat was het ook alweer? Was het geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden? Of was het gewogen, gewogen, geteld en te licht bevonden? En nu, hè? Ja. Nee, volgens mij was het geteld.
Ja, gewogen en te licht bevonden.
Ja, geteld, gewogen. Geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden. God heeft uw koninkrijk geteld, hij heeft het gewogen en hij heeft u te licht bevonden. En uphosyn betekent zoiets als verdelen, hè, van peres, de breuk, verbreken. Maar dat in die geschiedenis wordt ook dat koninkrijk, wie was het, Belshazzar geloof ik, zijn koninkrijk wordt geoordeeld. De ster, ja, hier heb je dus een aantal van die sterren die die betekenis zo geweldig onderschrijven. Suben al-Genubi, pak me niet op de uitspraak, maar dat betekent de prijs die, die onvolkomen is. Hè. Dat is, de mens, wij zouden daar niet aan kunnen bijdragen. Wij zijn daar wat dat betreft onvolkomen in. Maar we hebben ook een Suben al-Gemali, en dat is de prijs die voldoet. En dat is Christus natuurlijk. Hij betaalde die losprijs. In het Akkadisch, dat is ook een verhaal apart, heet die Turku. En dat betekent heilige heuvel of altaar. En men zegt dan dat het misschien oorspronkelijk een altaar is geweest. En dan is het maar één zo'n rondje. Hè. En ik heb een oude afbeelding daarvan afgedrukt. Maar ja, het altaar, ja, daar weten we ook waar het van spreekt, toch? Hij die stierf op de slagbank, het kruis, en het altaar is zijn verhoging en de lieflijke reuk die op een altaar opstijgt tot God. Ja, dat is een beeld van zijn opstanding en ook van zijn hemelvaart natuurlijk. Dat is trouwens ook heel onbekend, want men zegt altijd van ja, dat offer op het altaar, dat spreekt van het kruis. Nee, dat is niet zo. Het offer werd geslacht naast het altaar of op een aparte slagbank. En dat wat op het altaar komt, dat is een lieflijke reuk voor God. En dat was het kruis niet. Het kruis was zijn uiterste vernedering. En het altaar, ja, dat is zijn verhoging. Het brandofferaltaar was dan ook 3 L hoog. In de tabernakel. Het brandofferaltaar in de tabernakel. Maar We vinden dat die balans, hè, dat, ik zei net, dat is, dan moet ik iets verder, de mozenaïm in het Hebreeuws. Nou, dat woord vinden we dan ook in de Hebreeuwse Bijbel. Hè, een balans en een weegschaal, een rechte balans en weegschaal zijn voor Yahweh, of behoren tot Yahweh. Er staat ook, meestal als in de Hebreeuwse Bijbel die weegschaal genoemd wordt, dan staat er zoiets als dat, kijk, een balans is ook iets wat gebruikt wordt voor de handel. He, er werden dingen op afgewogen. En wat er dan, dat is de mens eigen, wat er dan gebeurt, er wordt gesjoemeld. Dus je vindt heel veel teksten in het Oude Testament waar staat dat een sjoemel is, volgens mij ook Hebreeuws, hè? Komt ook van het Jiddisch. Maar dat er een weegschaal waarmee gesjoemeld is, dat is Yahweh een gruwel. Nou ja. Dit vers mag natuurlijk niet ontbreken als het over die losprijs gaat. Er is één God en één middelaar, bemiddelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus, die zichzelf geeft tot een overeengekomen loskoopsom, losprijs voor allen. Het woord antilutron, lutron, dat is de losprijs. Dus vandaar een overeengekomen loskoopsom of losprijs voor allen. Wie is die weegschaal? Het is Christus. Hij heeft zich, de mens Christus Jezus, hij heeft zichzelf gegeven tot een losprijs voor allen. Dus ook in de sterren staat al dat de prijs betaald is voor allen. En hij heeft zichzelf daartoe gegeven, de mens Christus Jezus. En hij is degene waardoor God de werken van zijn handen tot stand brengt. Hè? Hij is het kanaal. En daar wordt getuigenis van gegeven in de eigen bestemde tijden. Ja, nou ja, van toen dit opgetekend werd door Paulus bijvoorbeeld. Maar daarvoor, in een andere bestemde tijd, stond het al geschreven in de sterren. Crux. Het kruis. Ja, daar heb ik natuurlijk al iets over gezegd, omdat hij zich tussen de poten, nee, de benen, hè, is het bij een paard, toch? Ja. Maar dat is ook wel zoiets, dat een paard die heeft benen, omdat het een edel dier heeft, dat heeft dus ook al met verhoging te maken. Hè? Want je zal, bij een ezel zult wel gewoon zijn poten zijn, denk ik dan. Maar dat kruis, dat hebben we al min of meer besproken. Het is het zuidenkruis, het spreekt van zijn vernedering. vergelijk de Hebreeuwse letter taf, want als je de Hebreeuwse letter taf uitschrijft zoals ik hier heb gedaan, dan betekent het kruis. Zoals als je de letter W uitschrijft met W dubbel E, dan heb je het woord W. Hè, van de W'en en er zijn natuurlijk nog wel meer voorbeelden. Maar de taft, als je die in het Hebreeuws uitschrijft, dan betekent dat kruis. Vergelijkbaar met onze letter T, hè, wat ook ongeveer de vorm van een kruis heeft. En die letters hebben ook weer getalswaarden. Hè, van, de Hebreeuwse letter taf heeft een getalswaarde van 400. Zoek het getal 400 in de Bijbel op en dan weet je waar het over gaat. Die vind je bijvoorbeeld in de geschiedenis van David met zijn 400 man in Adullam. Ook een beeld van Christus en de zijnen. Ook mooi, er zijn 5 sterren in dit sterrenbeeld. En dat doet Boulenger ook nog in zijn boekje. Die noemt dan ook nog eens de helderheid van die sterren. Nou, dat vond ik toch wel een beetje te ver gaan. Plus dat die helderheid ook nog wel eens aan verandering onderhevig is. Dus dan heeft het niet zo heel veel zin om het erover te hebben. Dus dan zou het slechts een momentopname zijn. Maar dus, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat, hij benoemt dat. Maar dus vandaar dat daar die lettertjes bij staan, bij die sterren. Dat gaat volgens mij, spreekt dat van de helderheid. Wat dan weer in Griekse letters wordt weergegeven. Hè? En alfa en beta enzovoort. En ze hebben Latijnse namen en de overleveringen zijn ook zijn heel veel Arabische en Hebreeuwse namen. Nou ja, dat is een heel internationaal gebeuren. Maar 5 spreekt van genade, maar ook van dat wat na de 4 komt. De 4 zijn de zichtbare dingen, hè, de 4 einden van de aarde. Dus het zichtbare, maar na de 5 zou er iets verborgen worden. Nou, dat is ook wat er na het kruis gebeurde, want we zien een leeg kruis. Waar is degene gebleven die aan het kruis hing? Nou, hij is opgewekt. Ja, maar waar is hij dan? Nou, hij is verborgen. Daar spreekt hij 5 van. En nu leven we in een huishouding van genade, waarin Paulus het evangelie van de genade van God bekend maakt. Nou, daar spreekt hij 5 allemaal van. De Hebreeuwse naam is Adom. Afsnijden of afsluiten. Vergelijk Daniel 9 vers 26, dat is de profetie van de 70 jaarweken, dat de Messias zou afgesneden worden. Ja, als er één schriftplaats is die spreekt van zijn vernedering, is dat Filippenzen 2. Hè, in gedaante gevonden, bevonden wordt als een mens, zichzelf vernedert, gehoorzaam wordt tot aan de dood. Ja, de dood van het kruis, zijn uiterste vernedering. Daar spreekt het zuidenkruis van. Ga ik te snel of... Dat moet ik zeggen. Nou, gaat het wel. Nou, voor degene voor wie het wel te snel gaat... Het wordt opgenomen, dus je kunt altijd nog even terugkijken. Maar het is wel een beetje... voor mij ook een beetje zoeken van wat is het juiste tempo. Dus ik kijk af en toe naar die gezichten en dan... denk ik, ja, daar is ook niks van af te lezen, dus dat heeft ook geen zin. Volgende keer zetten we al die spotlights, dan nemen we een trapje mee, dan zetten we die spotlights even op jullie gezichten. Dan, En in gedaante bevonden wordt als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam worden tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Ja, die tweede decaan, dat is lupus, dat is de wolf, of victima, slachtoffer. En dat is weer zoiets van, ja, daar zou iets misgegaan kunnen zijn in de overlevering van, wat is het nou? Is het nou een wolf of een slachtoffer? En de wolf is dan ook waarschijnlijk een verbastering. Maar dan moet ik erbij zeggen, toen ik de wolf ging opzoeken in de schrift, ja, die wolf is wel een beeld van de tegenstander in de Bijbel. He, Nou, ik heb een paar schriftplaatsen bijgezet. Jezus heeft het over wolven die de schaapskooien in zouden komen en de kudde niet zouden sparen. Daar heeft Paulus het ook over in Handelingen 20, dat na mij hongerige wolven zullen inkomen. Nou, daar staat dat van de kudde niet sparen. En Jezus heeft het over, ik ben de goede herder. Maar ook daar spelen die wolven een rol. En het is altijd een beeld van de tegenstander of tegenstanders. Dus als hier de centaurus, want die stak die Lupus, hè, dat is centaurus die Lupus doodt, ja, dan zou dat ook het verslaan van de tegenstander kunnen zijn, in beeld. Maar volgens mij is de oudste overlevering dat die Lupus dus victim of victima is, en dat is het slachtoffer. Dat is ook gewoon wat het Engelse woord victim betekent. Het slachtoffer is dan ook logischer en wordt door andere dingen bevestigd. Want in het Hebreeuws heet hij Asheda, de geslagene. En zo wordt over de Heer ook gesproken in de profetieën. Of geslacht worden. En als we aan het geslachte lam, hè, ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, 1 Korinthe 5 onder andere. Ja, dat spreekt van onze Heer die stierf als het offer, het slachtoffer. Ja, het slachtoffer wordt dus geslacht, gedood door de speer van Centaurus. En ik zei net, ja, die Centaurus, dat is een beeld van Christus. De vernederde, de mens, Christus Jezus, die verhoogd zou worden. Dus kan dat dan dat hij zichzelf doodt? Nou, hij legde wel zelf zijn leven af. Ik ben de goede herder en ik plaats mijn ziel, mijn leven, zeggen dan de vertalingen, ten behoeve van de schapen. Daarom, ja, ik sla natuurlijk wat dingen over, want ik ga niet heel Johannes 10 bespreken. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn ziel plaats, mijn ziel stel, om haar weer in ontvangst te nemen. Hij zou zijn leven, zijn ziel afleggen, om het daarna weer in ontvangst te nemen. Hij wist dat hij zou worden opgewekt. Dat is het geloof van Jezus Christus. Hè. Hij ging de weg die hij moest gaan. Hij had zichzelf ontledigd. Hè. Filippenzen 2 hadden we net over. Hij is de mensen gelijk geworden. En de gestalte, de gedaante van een slaaf aangenomen. En heeft zichzelf ontledigd. Dus hij heeft ook zelf gehoorzaamheid moeten leren, zegt de Hebreeënbrief. Maar ook uit de profetie moeten leren wie hij was en welke weg hij moest gaan. En die weg is hij in geloof gegaan. En hij zegt het hier van tevoren zelf hoe het gaat lopen. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn ziel plaats om haar weer in ontvangst te nemen. Niemand neemt haar van mij weg. Dus het is zijn keuze geweest om te sterven. En hij gaf ook zelf de geest. Hè? Niemand neemt haar van mij weg, maar ik plaats haar uit mezelf. Ik heb macht, autoriteit haar te plaatsen en ik heb macht, autoriteit haar weer in ontvangst te nemen. Dus ja, dood die centaurus, dood het slachtoffer, hè, die victima. Ja, hij legde zelf zijn leven af. Dat is wat ik daarin zie. In de Zodiac, ja, dat is ook wel een mooie, hoe komen ze daar nou aan? In de Zodiac van Dendera, dat heb ik vorige keer al aangehaald, dat is een van de oudste sterrenkaarten die gevonden is. Een hele interessante, had het vorige keer in de afloop nog even over. Maar nu niet. Daar wordt hij afgebeeld als een lammetje met een kind dat de vinger op zijn lip heeft. En dan heet hij Sura, dat betekent ook lam. Ja, als je dit leest, dan denk je toch meteen Jesaja 53. Hè, als hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Het lam met de vinger op de lip. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Corona! Dat is natuurlijk het hoogtepunt van deze Bijbelstudie. Deze studie over de sterrenbeelden. We gaan het niet hebben over besmettingen of IC-opnames. We gaan het hebben over het virus waar wij besmet mee zijn. Het coronavirus dat alles overwint, zeg maar. Maar de kroon, corona of krans, dat spreekt natuurlijk van koningschap, van verhoging. En vandaar dat die corona, die kroon ook te vinden is in het noorden. Tegenover het Zuiderkruis, hè, de vernedering. En het spreekt van het kruis, het lijden dat over Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Daarom, dat is ook Filippenzen 2, net had het over zijn vernedering, tot de dood, ja, de dood van het kruis. En dan is het volgende vers, daarom verhoogt God hem ook uitermate en begunstigt hij hem met de naam boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus, Jehoshua, Yahweh, redt, alle knie zich zou buigen. Dus elke knie zal onderworpen worden. Van hemelse, van aardse en van onderaardse. En alle tong van harte zou belijden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is waar die corona, die kroon van spreekt. En ja, dat is de uiteindelijke overwinning. Hè, of Hebreeën 2. Alles onderschikt u onder zijn voeten, hè, de Messias. Want in het alles aan hem onderschikken, laat hij niets niet onderschikt aan hem. Die zin moet je altijd even twee keer lezen. Er is dus niets dat niet wordt onderschikt aan hem. Daar wordt dus niets van uitgesloten. Maar nu zien wij dat nog niet. Nee. Maar nu zien wij niet dat alles aan hem onderschikt is. Dat zien wij nu nog niet. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. We zien dat namelijk met geestelijke ogen. Wij weten, hij is de koning en wij zijn ook overgezet uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus dat koninkrijk is er wel, maar verborgen. Colossenzen 1 vers 13. Je ziet, als jullie dat kunnen zien, maar dat is dus zo'n plaatje wat ik uit die grote sterrenkaart heb geknipt, dat de slang zich uitstrekt naar de kroon. Dat is dus gewoon een beeld van Satan die de macht wil grijpen. De slang die strekt zich uit naar de kroon, maar tevergeefs, want van de slang zal de kop vermorzeld worden. Dit is overigens, we horen natuurlijk de hele dag over corona en dat was voor mij een tijd geleden in zijn aanleiding om een blogje te schrijven over dit sterrenbeeld. En toen dacht ik van nou, ik moet toch eens verder in die sterrenbeelden duiken. En zodoende zitten we hier het nu over de sterrenbeelden te hebben. Van het een komt het ander. Overigens zie je hier nog de tong ook van de slang. Dit is natuurlijk een vergrote weergave van hier zie je dan nog net die tong uitgestrekt naar de kroon. Serpens heet die in het Latijn. Nou, schorpioen. Ik stel voor dat we deze nog even bespreken en dan hebben we er drie besproken. Dat betekent dat we nog 9 te gaan hebben, dus dat zijn er nogal wat. Die bestaat uit 3 dekanen, serpens dus, hè, de slang die we net tegenkwamen, die zich uitstrekt naar de kroon. Ophiuchus, weet ik veel, de slangen bedwingen. En Hercules, de sterke, machtige man. En dit zijn ze allemaal bij elkaar op het plaatje. En de kroon, corona vind je hier ook nog tussen. Maar die hoort niet bij dit sterrenbeeld. Ja, dit is dus de schorpioen. En een schorpioen is, ja, waar zou dat nou een beeld van zijn? Nou, dat is een beeld van Satan. Het is zijn voorpoten grijpen ook naar die weegschaal. Dat kun je nog zien op het plaatje. En een schorpioen is een beest met een gifklier, net als een slang. Hè, die heeft ook gifklieren. De Satan verspreidt zijn gif en zo doet de schorpioen dat ook. En hij strekt ook zijn poot uit naar die Ophiuchus. In het Hebreeuws heet hij Akrab. Daar zal ons woord krab wel weer vandaan komen. Die lijkt ook al een beetje op een schorpioen natuurlijk. Maar dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord karab, wat weer met strijd of oorlog betekent. Nou, hij is de schorpioen, is degene die de tegenstander, die ook strijd brengt. De helderste ster in het hart van die schorpioen, die zie je. Kunnen jullie dat lezen? Dat is Antares. Dat zie je zo. En dat betekent verwonding. Dus die schorpioen die is al verwond. Dus Satan is al verwond. En wat hij nu nog doet, dat zijn wat stuiptrekkingen. Hij is in principe al lang verslagen natuurlijk. Op die derde dag. Ja, vergelijk Openbaring 9. Ik heb niet heel dat gedeelte afgedrukt. Maar daar gaat het over de oordelen die over deze aarde komen. Dan gaat het over sprinkhanen met staarten als schorpioenen die de mensen pijnigen 5 maanden lang. Enzovoorts. En dan daar staat zelfs dat de mensen op dat moment de dood zullen zoeken, maar op de een of andere manier door goddelijk ingrijpen de dood niet zullen vinden. Zo erg zal dat en pijnlijk zal dat zijn. Het is een beeld van Satan die de macht van de dood heeft. Dat slangengif of dat schorpioenengif. En dat staat in 1 Korinther 15. De stekel, en letterlijk staat daar de doorboorder. De prikkel van de dood is de zonde. Dat is het gif dat Satan verspreidt. En hij is degene die de macht van de dood heeft. Dat vind je in Hebreeën 2. Daar gaat het over Jezus, de overste leidsman in vers 9 en 10. En staat van hem, hij had ook op nagenoeg gelijke wijze deel aan dezelfde dingen, als de mensen dus. Opdat hij door de dood heen, er doorheen, hem die de kracht heeft van de dood, dat is de diabolos, de duivel, zal teniet doen. De duivel wordt verslagen door zijn eigen wapen. Satan heeft de macht van de dood. En de Heer betaalde de prijs, de uiterste prijs, door zelf te sterven. Maar God wekte hem op. En daardoor zal, door zijn opwekking, doordat hij doorheen de dood ging, doet hij degene die de kracht, de macht van de dood heeft, de duivel, teniet. Wordt door zijn eigen wapen verslagen eigenlijk. Ja, de eerste decaan, dat is Serpens. En ja, de slang. Maar dat staat letterlijk in Openbaring 12 en Openbaring 20. De oude slang, dat is de duivel, de diabolos en de Satan. Er wordt ook nog de draak genoemd en die vinden we ook aan de sterrenhemel, Draco. De draak, dat is de oude slang, welke ook genoemd wordt duivel en Satan. Zo staat het in de Openbaring in die twee versen. In het Egyptisch heet hij Ku. Dat is ook mooi, want dat betekent gewoon de onderworpen vijand. Dus nou ja, we weten, hij is al onderworpen. Er is ook niets dat hij kan doen zonder dat God hem die ruimte geeft. Dus dat is natuurlijk ook een enorme geruststellende gedachte. Hij is onderworpen, die vijand. En je ziet ook dat die Ophiuchus, dat is dus degene die de slang vasthoudt. Ja, Ophiuchus heeft dus die slang in zijn handen. Hij is de slang bedwingen. Dus je kunt die twee sowieso niet los van elkaar bespreken. Maar hij bedwingt die slang. En Ophiuchus, de Latijnse naam is dan ook Serpentarius, hè, van Serpens, de slang. Hij houdt de slang in een sterke greep, hij bedwingt hem. En hij staat ook nog eens op de kop van die schorpioen. Hè, want het zaad van de vrouw zou de hiel. Het zaad van de slang zou de hiel van het zaad van de vrouw vermorzelen, maar hij zou het de kop vermorzelen. Nou, dat vind je dus elke keer ook terug. En hij staat op die ster Antares, die wat verwonding betekent. Dus die verwonding die is natuurlijk al lang aangebracht op die derde dag. Hij heeft de overheden en machten te kijk gezet. En het is slechts afwachten tot Satan uit de hemel geworpen wordt. Nou, dat gaat bijna gebeuren, dus daar hoeven we ook niet lang meer op te wachten. Ja, die slang, dat is dus die slang, hè? Die serpent, die strekt zich uit naar de kroon, dat had ik al gezegd. En de schorpioen probeert die man ook te steken, die probeert hem in zijn hiel te raken. Ook weer die moederbelofte. Hè. Zou het, hij zou in zijn wandel geraakt worden, maar hij zou weer opstaan. Ja, dit vers nog maar eens dan. Maar dat zou ik heel vaak kunnen projecteren. Ik ga het ook niet elke keer voorlezen. Colossenzen 2. Hij kleedt de overheden en autoriteiten uit en hij stelt hen met vrijmoedigheid ten toon, omdat hij daarin over hen triomfeert. Hij kleedt uit in de zin van ontwapenen, dat zegt de Statenvertaling. Hij zet ze in hun hemd, zouden wij zeggen. Of heeft ze in hun hemd gezet. Maar dat is wat de tegenstander is in zijn hemd gezet, is ontwapend. Hij had de macht van de dood, zegt Hebreeën, maar de dood is overwonnen. En uiteindelijk, dat weten wij, de dood zal volkomen teniet gedaan worden. En dat is slechts een kwestie van tijd. En dat wordt allemaal uitgebeeld in deze Ophiuchus of Serpentarius, de slangen bedwingen, die, terwijl hij die slang ook bedwingt, meteen even die schorpioen op zijn kop trapt. De kop vermorzelt. Ja, in de Griekse mythologie is die bekend als Esculapius. De Esculaap, die kennen we natuurlijk van daarvan, hè, van de van de dokter of van de ambulance, de gezondheidszorg. Maar Esculapius, dat is de heerser over de stoffelijke wereld in de Griekse mythologie. En dus ook over gezondheid en welzijn. Maar hoe komen ze eraan? Ja, omdat het gewoon een beeld is van Yahweh, uw heelmeester. Ik ben Yahweh. Jullie heelmeester. Daar is Ophiuchus, de slangenbedwinger, een beeld van. Hij is inderdaad de heerser over de stoffelijke, maar natuurlijk ook over de geestelijke wereld. Maar hier wordt de stoffelijke wereld uitgebeeld. Ten slotte, Hercules, van de Ridderkerkse voetbalvereniging Hercules. Daar heb ik gevoetbald. Nou, gevoetbald. Als laatste man stond ik daar de 16 bezet te houden. Ik was niet zo snel, dus ik dacht, nou, dan kan ik best maar een beetje achterin blijven staan. Maar dat was een... ik ben er uiteindelijk... wij waren niet zo sterk, ons team. Ik ben in C5 geëindigd. Nou, dan weet je het wel. Dan kun je hooguit nog verder in een bierteam of vriendenteam, zoals ze dat noemen. Maar wij hadden een... wij waren geen Hercules, wij waren geen helden of sterke lieden. We hadden een rechtsbuiten die zo langzaam was als een slak, zeg maar, om het netjes te zeggen. En spits die niet scoorde. Dus, nou, dan waren er nog wat lieden zoals ik die er ook niet veel van konden. Dus, nou ja. Maar Hercules, dat is dus ook maar dat betekent de held of de sterke. We gaan het niet meer over voetbal hebben, want ik zie de vrouwen een beetje afhaken. Die zitten ze elkaar vragend aan te kijken. Toch, Therese? Ja. Zijn rechtervoet heeft hij omhoog, hè, alsof hij daar geraakt is. Ook weer, Genesis 3 vers 15. Hij zou het... nou ja. Zijn linkervoet op de kop van Draco, de draak, dat zie je niet op dit plaatje. En wel op deze, als jullie het kunnen zien. Dat is dus ook weer heb ik even uit die grote sterrenkaart geknipt. Maar hij is dus degene die de kop van de slang of de draak vermorzelt. Zie je, dus elke keer kom je die moederbelofte uit Genesis 3 vers 15 weer tegen. Maar dat vinden we ook in de... Psalmen beschrijven. Op de zwarte leeuw en de cobra zal jij treden. Een cobra is ook een slang. Dit is ook een profetie natuurlijk over de Messias. De psalmen zijn messiaans. Hier gaat het niet over David die op slangenhoofden ging staan enzovoort. Hier gaat het over de Messias die de kop van de slang zou vermorzelen. De beschutte leeuw, wat het ook wezen mag, maar daar... die schuiven we even aan de kant. En de slang zal jij vertreden. En in de Statenvertaling staat hier de draak. Draco dus. Maar een draak is volgens mij gewoon een slang met meerdere koppen, hè, oorspronkelijk. Wanneer het meerdere koppen heeft, dan wordt het opeens een draak. Maar op die draak, daar ga ik nog wel wat uitgebreider op in bij het sterrenbeeld Draco. Wat dus niet, waar dus wel deze Hercules op staat, maar wat zich niet binnen dit sterrenbeeld bespreekt. We moeten er natuurlijk wel een beetje structuur in houden, dus alles op zijn tijd. Ja, in zijn linkerhand houdt hij dus ook weer een driekoppige slang. Ja, dat zou je dan misschien ook weer een draak kunnen noemen. Maar die geeft hij er wel langs, om het zo te zeggen. De slangen bedwingen. Nou, dit is niet slangen bedwingen, dit is Hercules, de held, de sterke, de machtige. Maar die doet dus ook weer ongeveer hetzelfde als Ophiuchus, die de slang bedwong, hè, in het vorige beeld. Hij heeft ook pijl en boog bij zich. Kunnen jullie dat zien? Hier, ik zie het zelf niet zo goed vanaf deze kant. Maar hij heeft een pijl en boog bij zich en hij heeft ook een huid door van een gedode leeuw over zich heen hangen. En dat is, de leeuw is in de Bijbel ook een beeld van de briesende, de brullende leeuw. Die in 1 Petrus 5 zag, ja, die verslaat hij. En de trofee heeft hij bij zich, zeg maar. In zijn rechterhand houdt hij een knots. In zijn rechterhand, spreekt van verhoging, houdt hij een knots. Nou, waar doet dat jullie aan denken? De ijzeren knots. Vraag van mij en ik zal de naties de natie geven tot jouw lotbezit of jouw erfenis. En de einden van de aarde tot jouw grondbezit. Psalm 2 is een machtige messiaanse psalm die spreekt hoe de Messias zijn koninkrijk zal vestigen. En spreekt van het koninkrijk is dan gevestigd. Hij is wedergekomen. Hij heeft zich gezeten. Hij is gezeten op de troon in Israël en Jeruzalem op dat moment. En dan staat er dat de natieën woeden en de volken ijdelheid bedenken. En dat ze zeggen van, laat ons zijn banden van ons werken. Wij hebben, zoals de gelijkenis zegt, wij willen niet dat deze koning over ons zij. Hij is dan, nou, dan is daar geen twijfel meer over mogelijk. Hij zit op de troon in Jeruzalem en de volken willen zich dan niet aan hem onderwerpen. En dan staat er, die in de hemel zit, die lacht daarom. En dan staat er, ik heb toch mijn zoon, mijn koning gesteld over, nou, enzovoorts. En dan staat er, vraag van mij, zegt God tot zijn Messias, en ik zal de natieën geven tot jouw lotbezit en de einden van de aarde tot jouw grondbezit. Jij zal hen vermorzelen met een ijzeren knots, jij zal hen verbrijzelen als het vat van een pottenbakker. En hier wordt gesproken over de onderwerping van, ja, deze hele wereld, hè? De einden van de aarde. En daar spreekt deze Hercules van met in zijn rechterhand die knots. Wanneer hij zal komen in verhoging, zijn rechterhand, dan zullen de volken onderworpen worden en de einden van de aarde geworden tot zijn lotbezit. Ja, hier had ik een klok ingebouwd, want ik denk, hier ga ik even kijken hoe ver ik ben. Maar daarmee spring ik dan meteen ook naar het einde, want het volgende sterrenbeeld gaan we de volgende keer bespreken, want het lijkt me echt de hoogste tijd en even genoeg voor nu. Ik wil afsluiten met woorden uit de Filippenzen, waar Paulus, die heb ik al vaker gebruikt als afsluiting. Maar het zijn woorden waar ik van de week en ook de laatste tijd zo vaak aan moet denken, waar Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. He, al die corona-perikelen die wij de hele week over ons uitgestort krijgen. Nou, we hebben het nu gehad over corona, waar corona werkelijk van spreekt. Dus wees in geen ding bezorgd. Laat in alles jullie verzoeken door gebed en smeekbeden met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. Natuurlijk kunnen we ons zorgen maken, maar maak het bij hem bekend en dank hem ervoor dat hij God is. Hij heeft alles in de hand en aan de sterrenhemel staat al geschreven hoe het gaat aflopen. De overwinning is een kwestie van tijd en dan ook nog eens, maar daar hebben we het, daar gaan we het ook naar aanleiding van de sterren bij hemel nog uitgebreid over hebben. Dan ook nog eens over onze positie die hij ons daarin heeft gegeven, dat we met Christus zullen heersen. Nou, te veel om hem voor, nou niet te veel, maar genoeg om hem voor te danken, zou ik zeggen, met dankzegging. En dan staat er ook, de vrede van God die superieur is aan elk denken, zal jullie harten en jullie gedachten, jullie denken, verzekerd bewaren in Christus Jezus. En wanneer we dat beseffen, dan zal hij onze gedachten, onze zorgen, onze hele, alles wat ons bezighoudt, ons hart, verzekerd bewaren. En dit woord verzekerd bewaren, ja, dat is als in een vesting. Dit woord is opgebouwd, dat verzekerd bewaren, uit het heeft met een garnizoen te maken. Een vestigingsplaats van een regiment soldaten. Nou, kom daar maar eens binnen zonder... daar kom je niet binnen. Dat is bewaard, verzekerd, dat staat vast. En nou, daar moest ik aan denken toen we deze geweldige locatie kregen. Dit witte kasteel.
Amen.
Amen.